Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 378, hallo Herbert.
Hoi Ben, daar zijn we weer.
We gaan nu een ritme weer gewoon weer door met elkaar.
Elke week. En we gaan het vandaag hebben over onderhoud.
Ja, onderhoud.
Zeggen over onderhoudskunde.
Ja.
En daarvoor zit hier Tido Tinga. Hartelijk welkom. Ja? Hoogleraar aan de TU Twente in Dynamics-based maintenance. Is er ook een Nederlandse term voor?
Nee, dat is altijd met die leerstoelen. Daar bedenken we dan een mooie Engelse term voor. En dan is er geen Nederlandse vertaling meer.
Ja, maar het is in ieder geval de wetenschap van het onderhoud. Hè? En dat vind ik heel mooi, omdat onderhoud is voor iedereen iets heel normaals. En het was voor mij eigenlijk een eye-opener. We kregen het voorgesteld van een luisteraar, notabene. Dus zelf waren we er niet opgekomen.
Nee, ja, onderhoud, belangrijk. Maar eerst voordat we daar naartoe gaan, de HostRed. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Wang Xilin. IT-bedrijf Wang Xilin brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. Wang Xilin, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Uitroepteken. Ja. Mooi.
Wangxilin.nl.
Juist. Tido, inderdaad. Onderhoudskunde, weet je, onwijs belangrijk, maar dat denk je niet snel aan. Wat houdt het vak in?
Ja, onderhoud, zoals jullie zeggen, is al heel oud. En we doen al decennia lang onderhoud aan allerlei systemen. En dat is ooit heel traditioneel begonnen als je wacht gewoon tot iets stuk gaat. En dan moet je onderhoud doen. Je moet iets repareren, je moet iets vervangen om het weer aan de praat te krijgen.
Maar dat kan slimmer.
Dat kan slimmer, inderdaad.
En daar gaat onderhoudskunde over.
Gaat daarover. En dat vakgebied is de afgelopen 10 jaar zeg maar een stuk aantrekkelijker, sexier, geavanceerder geworden door allerlei technologische ontwikkelingen zoals beschikbaarheid van heel veel sensoren, allerlei data die beschikbaar komt. We kunnen heel veel dingen uitrekenen, monitoren, meten. En dat maakt het allemaal veel interessanter en ook geeft heel veel mogelijkheden om onderhoud slimmer en beter te doen.
Ja, het kan slimmer en beter dan wat waarschijnlijk de oervorm is van onderhoud. En dat is geen onderhoud. Gewoon wachten tot iets kapot gaat. Ik zou me kunnen voorstellen dat is eigenlijk het slimste wat je kunt doen. Want als je wacht tot iets kapot gaat, dan vervang je het niet te vroeg.
Dat klopt helemaal. En dat is ook de boodschap die ik aan heel veel bedrijven geef waar we mee praten en die slim onderhoud willen doen. Ga heel goed nadenken of je echt wel de hele geavanceerde predictive maintenance, voorspelbaar onderhoud wil doen. Wat in heel veel gevallen is, die traditionele ouderwetse manier van correctief onderhoud is eigenlijk het beste. Omdat je inderdaad de volledige levensduur van je componenten gebruikt en dus niks weggooit.
Dus ik dacht dat jij me meteen stevig ging corrigeren, nee, maar ik heb nog gelijk ook.
Maar het hangt er vanaf met wat, hè?
Ja, vast wel.
Dus dat onderscheid moeten we even maken.
Waarschijnlijk als je een apparaat hebt waarvan het veel geld kost als het uitvalt, dan moet je slimmer proberen te doen.
Precies. Dat is het. Kijk, dat correctief onderhoud, dat kun je doen voor dingen die niet heel kritisch zijn, waar je er geen last van hebt dat ze stuk gaan.
De stofzuiger.
Voor een eenmotorig vliegtuig ga je niet wachten tot de motor stuk gaat om dan pas wat te gaan doen. Dan moet je echt preventief zeg maar onderhoud aan doen om te voorkomen dat je die consequenties van die storing krijgt. En die consequentie kan heel veel geld zijn, dat kan veiligheid zijn, dat kan allerlei dingen zijn. En dat zijn eigenlijk de twee opties. Als het onderhoud doen kost geld, kost moeite. En de consequenties van niet onderhoud doen kost ook geld of heeft consequenties. En die twee moet je altijd tegen elkaar afwegen.
Ja.
En dan is het maar net welke van die twee zwaarder weegt. En bij die, als je gloeilamp of tegenwoordig een ledlamp vervangt, dan kun je gewoon wachten tot die stuk gaat. Want dan heb je geen last van als het stuk gaat. Dus dan is het beste om geen onderhoud te doen. Maar die vliegtuigmotor zijn de consequenties zo groot dat je daar heel veel geld tegenover kan zetten om te voorkomen dat dat gebeurt. En dus is onderhoud heel aantrekkelijk.
Heb je voor mij een voorbeeld die wij niet kunnen verzinnen van dat je eigenlijk helemaal geen onderhoud hoeft te doen? Dat kan gewoon stuk gaan terwijl mensen daar wel onderhoud doet. En ook een voorbeeld waar mensen onderhoud op doen terwijl je zegt van doe maar niet. Dus zeg maar beide kanten op.
Kijk, als je bijvoorbeeld in een fabriek een aantal pompen hebt staan en je hebt er 4 of 5 op een rij staan, terwijl je ze niet allemaal per se allemaal nodig hebt, dan kun je best zeggen, laat een van die pompen maar stuk gaan. Ik heb er nog 4 die het werk wel overnemen. In de tijd dat ik dat kan repareren, doen die andere 4 het werk wel. Dus waarom zou je daar preventief allemaal dingen gaan vervangen? Dan kun je best wachten tot de boel stuk loopt.
Ja, Terwijl de mode natuurlijk is, dat moet allemaal met sensoren en je moet de data verzamelen. Gaat die stuk of niet? Dus ja, dat is de mode. Dus daar hoeft het niet. Nee. Wanneer moet het wel? Maar dat wordt bijna niet gedaan.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel kritische systemen waarvan je niet wilt dat ze stuk gaan. Ik noemde die vliegtuigmotor. Er zijn ook wat minder spectaculaire dingen. Maar in heel veel fabrieken hangt de productie natuurlijk af van je hele productielijn. En je wilt niet dat een van je machines in die lijn stilvalt. Want dan staat de productie stil en dat kost je opbrengst. Daar is natuurlijk wel de bedoeling dat je dat gaat voorkomen. Maar als dat onvoorspelbaar wordt en als jij bijvoorbeeld allerlei verschillende producten maakt en bij het ene product slijt de machine veel sneller dan bij de andere, maar je hebt gewoon vaste intervallen waarop je onderhoud doet, ja, dan kan het af en toe een keer net tegenzitten, waardoor die net stuk gaat de week voordat jij onderhoud had ingepland. En dan heb je er heel veel last van.
Gaat jouw vak altijd over stuk gaan? Want ik heb natuurlijk even zitten nadenken. Wat beschouw ik als onderhoud? Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan smeren. Ik denk aan verven, dan onderhoud van je huis. Schoonmaken. Iets wat kapot gaan kan uitstellen bijvoorbeeld. Ja. Zijn het ook dingen die in jouw vakkenpakket zitten?
Ja, onderhoud omvat alle activiteiten die je doet om zeg maar iets in de oorspronkelijke toestand te houden of in een goede toestand te houden of terug te brengen. En heel veel onderhoud aan je huis, bijvoorbeeld kozijnen schilderen, is voor een heel groot deel is dat natuurlijk cosmetisch. Omdat je gewoon wilt dat het er netjes uitziet.
Mooi, ja.
Wil je onderhoud doen. Het is niet per se nodig om het functioneel te laten blijven werken. Pas als jij 20, 30 jaar niet je kozijnen schildert, dan gaat op een gegeven moment het hout rotten, valt het raam eruit en dan heb je functioneel er ook last van. Tot die tijd is het heel vaak alleen maar cosmetisch. En dan maak je andere keuzes misschien. Hetzelfde geldt voor schoonmaken. Een auto kun je nooit schoonmaken, kun je altijd schoonmaken, omdat het er mooi uitziet. Is het per se nodig om de levensduur te verlengen? Nou, het zal niet heel veel uitmaken waarschijnlijk.
Nee, we gaan het natuurlijk vooral over high-tech dingen hebben.
Voorspellend onderhoud.
Ik ben toch wel nieuwsgierig. Wat duurder is als het gaat om een huis, om 20 jaar niet te schilderen en dan gewoon het hele kozijn te vervangen, of om elke 5 jaar die verfbeurt te doen en ervoor te zorgen dat je het niet hoeft te vervangen. Dat zijn wel eens aangerekend.
Dat heb je uitgerekend.
Heb ik
niet?
Ik heb het niet uitgerekend. Nee. Ik kies er nu nog steeds voor om de 5 jaar een schilder in te huren die mijn kozijnen schildert.
Maar dat is ook omdat je het mooi wil houden.
Ik denk dat het belangrijkste is. Ja, precies. Maar als je puur op basis van geld zou doen, zou het misschien al wel eens kunnen dat je het gewoon laat gaan.
Dat sluit jij niet uit.
Dat sluit ik niet uit.
Als vakman op het gebied van onderhoud. Ja,
maar even terug naar die 4 machines. Ik ga toch even terug naar die 4 machines. Want je triggert me wel. Nu, daar reken je toch wel uit van, joh, laat die ene machine maar stuk gaan in plaats van sensoren plaatsen, de data analyseren. Dat reken je dan toch wel uit?
Tuurlijk, probeer dat te doen. Alleen dat uitrekenen is soms best lastig, omdat je moet altijd een afweging maken tussen wat ga ik aan de voorkant aan investeringen doen, aan sensoren toepassen, de data verzamelen en opslaan, de analyse laten uitvoeren door iemand. Al die kosten kun je van tevoren inschatten, kun je vrij goed uitrekenen. Maar die moet je afwegen tegen wat het je gaat opleveren. En dan moet jij dus gaan inschatten hoeveel winst je dat gaat opleveren. Hoeveel langer zou ik een machine kunnen gebruiken zonder storing? En dat zijn altijd hele lastige inschattingen, waardoor het maken van die business case vaak heel ingewikkeld is.
Ja.
Je weet wel aan de voorkant wat je kwijt bent. Je weet niet precies wat je aan het eind ermee verdient. En als je dan als techneut aan je directeuren moet uitleggen van ga dit maar doen, dan zeggen ze ja, er zit zoveel onzekerheid op, die gok ga ik niet nemen.
Ja, je weet niet, in veel gevallen weet je niet hoeveel levensduur je extra krijgt door je investering.
Precies. En dat komt ook omdat we nu zeg maar traditioneel onderhoud doen gewoon op vaste intervallen, doen we het vaak veel te vroeg. Maar we weten nooit hoeveel te vroeg. En omdat je dat niet weet, weet je dus ook niet precies wat de potentiële winst is als jij met sensoren wel veel dichter naar dat moment toe kan gaan dat het just in time is. Waardoor die winst ook heel moeilijk te kwantificeren.
Gaat jouw vak daarover just-in-time onderhoud? Of is dat wat je toch niet kunt bereiken?
Ja, dat is uiteindelijk waar we naar streven. Kijk, traditioneel hadden we geen onderhoud of gewoon op vaste intervallen preventief onderhoud doen, waardoor je vaak veel te vroeg bent. En de sweet spot daartussenin is het preventieve onderhoud zo ver uitstellen dat je niet veel te vroeg bent, maar ook net niet te laat. En dat is precies just-in-time maintenance. Dat proberen we te bereiken. En daar geven dus zeg maar de sensoren die we tegenwoordig hebben en alle technieken voor de conditiebewaking, geven we ons daar de hulpmiddelen om steeds dichter bij dat moment in de buurt
te komen. Die sensoren kunnen vertellen wanneer een onderdeel op weg is om te falen.
Ja.
Hey, kunnen we misschien aan de hand van een EUV-machine van ASML of een High-NA, de allernieuwste machine, zullen we groter als een dubbeldekbus is die High-NA, kunnen we gewoon, en dat is natuurlijk, dat is specifiek voor jou.
Of een Falcon 9 raket.
Een Falcon 9 raket. Nee, kunnen we aan de hand van zo'n heel groot apparaat, een duur apparaat, die High-NA die is 350 miljoen kost die, en er zal ongetwijfeld voorspellend onderhoud in zitten. Ze zullen helemaal voorhangen met sensoren, want die platen gaan heel hard. Dus dat moet zeker gebeuren. Kun je vertellen wat ze er allemaal doen?
Kijk, die hele complexe machines, die ze hangen inderdaad helemaal vol met sensoren. Het feit dat er
maar
heel...
wat voor type sensoren? Ik wil even helemaal de diepte daarin doen.
Heel veel machines hebben sensoren nodig om überhaupt te kunnen draaien. Alle systemen, zeker complexe systemen, zitten regelsystemen in die het hele proces aansturen. Als dit die temperatuur daar te hoog wordt, moet ik daar een beetje bijstellen. Als die flow of die... Dus er zit een heel regelsysteem in die allerlei sensoren nodig heeft, waarop je het gedrag van het systeem en de productie regelt. Die sensoren zitten al heel lang in systemen. Alleen dat wil niet zeggen dat die sensoren ook direct bruikbaar zijn om de toestand, de conditie van het systeem te bepalen. Dus inderdaad, die ASML-machines zitten compleet vol met allerlei sensoren om dat hele proces zo goed mogelijk te doen en daar precies de goede producten uit te krijgen die ze willen. Maar dat wil niet zeggen dat we ondanks die hele grote hoeveelheden sensoren ook precies kunnen voorspellen wanneer die stuk gaat. Dat is een andere aspect waar we wel al die sensoren heel goed voor kunnen gebruiken, maar die nooit bedoeld zijn om dat specifiek te doen. En daar zit in heel veel...
Oké, dus ze hebben trillingssensoren, temperatuursensoren, ze hebben luchtvochtigheid ongetwijfeld.
Precies, want dat mag positioneren.
Positioneren, sensoren, al die sensoren. Dus die hebben ze allemaal in, maar ze moeten een slag maken, wat ze ongetwijfeld zullen doen. Precies. Ze moeten een slag maken om die data, die dat allemaal, dat te uit te halen. Ja. Hoe doe je dat?
Nou, er zijn feitelijk twee manieren. Je kan dat gewoon brute force. Hè? Dus gewoon zorgen dat alle data die je verzamelt van al die sensoren, die kun je in een neuraal netwerk stoppen. Je kunt hem zeggen, oké, ik heb nu een voorbeeld van een machine die stuk gegaan is. En dit zijn alle sensor readings die erbij horen. En dat doe je 20.000 keer. En dan train je een algoritme, een neuraal netwerk, om te herkennen van oké, als ik deze combinatie van al die sensorwaardes heb, hoort daar deze storing bij.
Dat doe je dan zonder je af te vragen of het de oorzaak nu werkelijk de temperatuur is of de vochtigheid.
Precies. Dat is gewoon een soort black box methode. Je stopt gewoon alle data erin. Ja. Je vertelt, en het liefst vertel je hem wel dat er een storing is. Hè. Dus je plakt een aantal labels aan. Dus het is supervised learning. Je vertelt hem dit is goed, dit is slecht. En dan laat je het neurale netwerk bepalen. Oké, als dit slecht is en dit goed, dan zie ik een bepaald patroon in de sensordata.
Ja.
En daar hoort slecht of goed bij. Dat kun je trainen. Alleen het nadeel is dat je heel veel voorbeelden van storingen nodig hebt. En het fundamentele probleem in onderhoud is dat we proberen juist storingen te voorkomen.
Maar dus, nog even over jouw voorbeeld. Dus daar hebben we een testopstelling van die High-NA, van die allernieuwste machine. En dan gaan ze hem gewoon challengen. Dan gaan ze hem extreem snel laten draaien. Ze gaan de temperatuur veranderen enzovoort.
Ja.
Bulk data eruit. En dan kijken ze, oké, hij mag niet stuk gaan. En wanneer breekt hij?
Ja, en je moet dus eigenlijk wel testen doen waarbij je ook echt storingen veroorzaakt, zeg maar, om zo'n algoritme te kunnen trainen dat hij die fout ook herkent.
Dat is belangrijk, want ik zat te denken, terwijl Ben aan het praten was, je kunt ook dat ding maandenlang normaal laten werken en gewoon de defecten afwachten. Je hoeft ze niet te provoceren. Als het een heel duur apparaat is, wat bij ASML het geval is, dan kun je misschien helemaal niet permitteren om hem expres over de kling te jagen.
Zeker. Dat is ook een van de grote uitdagingen in ons vakgebied. Dat je eigenlijk altijd te weinig voorbeelden van echte storingen hebt.
Ja.
Je kan hem inderdaad gewoon maandenlang laten draaien. Maar als het goed ontworpen is, zal er niet heel veel fout gaan.
Nee.
En dan heb je dus heel veel data die hoort bij goed gedrag.
Ja.
Op zich is dat handig. Want je kan wel algoritmes trainen die dan herkennen of er iets...
Handig gedrag.
Precies. Dus anomaly detection. Gewoon het detecteren van fouten, dat werkt vaak wel goed dan. Omdat je gewoon heel veel voorbeelden van goed gedrag hebt. Alleen, dan is de volgende uitdaging. Kan ik dan ook een goede diagnose stellen? Dus herkent het algoritme dan het verschil tussen de ene en de andere storing? En zeker bij zo'n hele complexe machine is dat vaak de uitdaging. Dan zegt de klant, hij doet het niet. Nou ja, dan moet er iemand naartoe. Die moet het probleem oplossen. Maar ja, daar kan zoveel fout gaan in zo'n machine. Hoe bepaal je dan wat er precies aan de hand is en waar je even iets moet fixen om het, om het weer aan de praat te krijgen?
Ja, maar hoe pak je dat dan aan?
Nou, dat is ook weer, als je voorbeelden hebt, werkt dat. Als je geen voorbeelden hebt, dan Zeggen wij altijd van ja, dan kies je de andere route. En ik zei net, dit is de brute kracht data gedreven route. Als je voldoende data hebt, kun je een algoritme trainen. Als je de data niet hebt, dan moet je de domeinkennis in stoppen. En dan moet je dus zeggen, oké, er is iemand die heeft dat ding ontworpen. Die weet wat voor onderdelen erin zitten. Die weet hoe die onderdelen stuk zouden kunnen gaan. En die kan dan een aantal van die opties kan die kiezen. En hij kan beredeneren met een model bijvoorbeeld, wat dan het effect op een aantal sensorwaarden zou kunnen zijn. En dan combineer je dus domeinkennis of een expertsysteem met sensordata. En dan kun je dus met minder data toch proberen zinvolle relaties te leggen. En daarmee dus ook bepaalde fouten te herkennen.
Wat mij nog interesseert. Ben die vroeg naar het uitzoeken van het verzamelen van data voor in verband met storingen. Ja. Jij hebt verteld dat zo'n ASML-machine volgepakt zit met sensoren die eigenlijk bedoeld zijn voor functioneel, hè, voor het normaal werken van zo'n machine. Komt dan niet soms aan het licht bij storingen dat je eigenlijk toch een sensor had willen hebben die er normaal niet ingestopt is? Ja. En dat je met het oog op preventief onderhoud wil ik eigenlijk wel een paar sensoren bij.
Ja, zeker, zeker. En dat is het proces waar we heel vaak in zitten nu. Ik doe bij Defensie heel veel met de marine, met de landmacht. Zijn we ook allerlei systemen van Defensie aan het monitoren. En daar komen we ook heel vaak achter dat er best veel sensoren aanwezig zijn. Maar als we toch die bepaalde storingen willen kunnen herkennen of zelfs willen kunnen voorspellen. Ja, dan hebben we echt een aantal sensoren nodig die er nu nog niet in zitten. En dat is een beetje.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Een verhaal vertellen waar dit in voorkomt?
Nou, het gaat heel erg. Nou, bijvoorbeeld een dieselmotor. Hè. We hebben een dieselmotor. Er zit een krukas in met een aantal lagers. Die lagers gaan af en toe gaan die vastlopen. Het idee is dat als een lager zwaarder gaat lopen, dat die warm wordt. Dus er zitten temperatuursensoren op elk van die lagers. Dan kun je gaan kijken naar het oplopen van die temperatuur van die lagers. Alleen het vastlopen van het lager is niet de enige reden dat de temperatuur omhoog gaat. Als jij meer gas geeft, dus een op hoge vermogen de dieselmotor draait, wordt die ook warmer.
Ja.
Dus daar moet je gaan zoeken naar. En daar is dus die temperatuursensor alleen niet genoeg om uit te vinden of dat lager of daar iets mee aan de hand is.
Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Want dan moet je ook gewoon een sensor zetten als je meer gas geeft.
Nou ja, precies. Je kan natuurlijk een model trainen. Hè, een soort regressiemodel van relatie tussen temperatuur en toerental en vermogen en dat soort dingen. Dat is normaal gedrag. En dan kun je wel kijken naar afwijkingen tussen dat en de gemeten temperatuur. Maar in heel veel gevallen leveren die processensoren die erin zitten niet voldoende informatie. En dan kun je zeggen, ik wil bijvoorbeeld een trillingssensor.
Ja.
Want dat is een vorm van conditiebewaking die veel directer meet wat de conditie in dit geval van een lager is. Als er een defect in een lager zit, dan gaat die iedere keer hobbelt die door dat gaatje heen.
Ja.
Waardoor je iedere keer een trilling met een heel vast patroon krijgt. En dan is trillingsanalyse een hele goede methode om vast te stellen dat er een defect in het lager is. En die kan heel goed onderscheid maken tussen hoge temperatuur ten gevolge van hoog vermogen. Of er is nu daadwerkelijk een effect aan het optreden.
Zie je een verandering ontstaan de laatste 10 jaar bij de fabrikanten? Want weet je, nu, dan eis jij bijna van, ik moet een trillingssensor erbij hebben. Maar ja, die fabrikant kan denken, ja, hoezo? Want dat is mijn belang niet. Want ga je onderhoud doen en hij moet stuk, want dan kopen ze een nieuwe.
Nee, dat is inderdaad een hele duidelijke spagaat waar zeg maar de gebruiker versus de leverancier. De leverancier heeft er belang bij, want die verkoopt vaak ook de reservedelen. Dus die heeft er helemaal geen belang bij om onderhoudsintervallen op te rekken. Want dat betekent minder inkomsten voor de leverancier. De gebruiker wil het liefst natuurlijk zo lang mogelijk met die onderdelen doen. Dus daar zit een soort tegengesteld belang. En daar zit ook heel vaak frictie over wie nou de data mag gebruiken die verzameld wordt.
Ja, maar die wordt makkelijk met de Data Act. Daar moest ik nog aan denken. Want de Data Act gaat voorschrijven dat alle IoT-data is van de gebruiker en niet meer van de fabrikant.
Precies.
Dat is best wel heftig in de verandering van businessmodel.
Ja. Maar dat zou dit vakgebied heel erg kunnen helpen. Want daar lopen we nu heel vaak tegenaan.
Vertel even hoe.
Nou, kijk, er zijn apparaten. Stel, bijvoorbeeld Thales maakt een radarsysteem voor de Nederlandse marine.
Ja.
Daar zitten allerlei sensoren in. Thales zou er heel veel belang bij hebben als ze die data terug kunnen krijgen. Want zij kunnen daarmee feedback krijgen op hun ontwerp en de volgende generatie veel beter maken. In dit geval zegt Defensie van, dat is allemaal gevoelige informatie. Die krijg je niet, dus die houden wij. Andersom zou Defensie heel graag allerlei detailinformatie uit die radar. Er zitten heel veel sensoren in waar, vooral over het functioneren van de radar, waar Defensie niet bij kan, die heel erg zou kunnen helpen om het onderhoud te verbeteren. En allebei ja, hebben
en die heeft Thales weer.
Ja, precies, precies. Dus allebei partijen hebben data waarvan ze eigenlijk niet de data vrij willen geven. Tegelijkertijd zouden ze er allebei belang bij hebben als die data gedeeld wordt. Maar er moet er wel een soort ja, samenwerking, een soort businessmodel voor ontwikkeld worden. Om dat gezamenlijke belang zeg maar ook te gelden te maken.
Ja.
Ja. En ook bij gasturbines, dieselmotoren. Er zitten heel vaak veel meer sensoren in dan wij dan de marine als gebruiker kan uitlezen. De fabrikant heeft die data wel. En toegang krijgen tot die data kost vaak geld. Tenzij je dat natuurlijk van tevoren, als je het aanschaft, meeneemt in de contractonderhandelingen. Dan kun je daar rekening mee houden. Maar als je daar niet even aan gedacht had bij het aanschaffen van de systemen. En je komt er later achter, oh, maar het zou toch wel handig zijn dat ik die sensordata kan gebruiken. Ja, dan vraagt de fabrikant er vaak de hoofdprijs voor om je alsnog die toegang te geven. Ja. Dat wordt in dit geval dus een stuk makkelijker als je met die Data Act dat geregeld hebt. Dat de gebruiker van het systeem altijd toegang heeft tot de sensordata die met zijn systeem gegenereerd is. Dat maakt het voor gebruikers een stuk makkelijker om nou ja, slimme dingen te doen met die data en daarmee ook het onderhoud.
Ja, wat natuurlijk wel weer is, dan heeft de fabrikant minder data. Dus die heeft weer minder kennis, wat misschien weer niet ten goede komt van de ontwikkeling van het apparaat.
Ja, ja, dat zou een consequentie kunnen zijn. Maar ik weet niet precies of die Data Act maar één kant op werkt of dat die twee kanten op zou kunnen gaan.
Bovendien, ja, de leverancier en de gebruiker kunnen natuurlijk ook afspraken maken.
Een deal maken, nee, ja, precies. Ja. Precies. Dus je maakt een deal. Want ja. Je hebt als individuele gebruiker vaak ook, dat is fijn voor jou, maar het gaat ook, je moet eigenlijk alle machines hebben van een fabrikant. Want ja. Dan
vlootbreed heb je veel beter inzichten. Ja.
Dus vaak heeft de leverancier meer verstand van de apparaten. En is het in het belang van de gebruiker dat de leverancier die data ook heeft? Of anders dan betaal je ervoor?
Ja. Ja.
Daar zijn natuurlijk echt veel dingen voor te regelen.
Ja.
Wat ik me afvraag, want ik heb begrepen dat in je vak je hebt data-gedreven preventief onderhoud. Je hebt ook model-gedreven. We hebben het nu eigenlijk alleen maar over de data-gedreven variant tot nu toe. betekent dat wij dat nu doen, vooral de mode is nu? Of dat beter werkt? Of is er een bepaalde rol ook voor preventief onderhoud op basis van modellen? Dus op basis van tevoren uitrekenen wat er ongeveer gaat gebeuren.
Er is zeker een rol voor modelgedreven. En ik heb een materiaalkunde achtergrond. Dus ik kom vanuit die modelgedreven achtergrond. En ik zie de afgelopen jaren ineens de meerwaarde van al die data. De mode is inderdaad om met data veel te doen. En dat is natuurlijk ook door het hele AI gebeuren. Iedereen is ermee bezig. Ja. Een aantal jaren geleden dachten we allemaal, nou, de komende 5 jaar gaan we al die data gebruiken en dan kunnen we alles straks voorspellen. Ondertussen hebben we een soort reality check gehad en dan blijkt het allemaal toch net wat ingewikkelder te zijn. En volledig op basis van data, vooral om het feit dat we heel weinig storingen en te weinig voorbeelden hebben om de algoritmes te trainen, gaat hem niet worden. Dus ondertussen heeft iedereen ook wel door dat je toch ook die domeinkennis nodig hebt. En dan is het heel handig om vanuit de natuurkunde te snappen wat zeg maar de mechanismen zijn waardoor dingen stuk gaan. Is dat corrosie? Is dat slijtage? Is dat vermoeiing? En als je dat weet, kun je veel gerichter gaan ofwel zoeken in de sensoren die je al hebt, of gaan specificeren welke extra sensoren je nodig hebt.
Ja.
Omdat je heel gericht zeg maar precies die kan aanwijzen. En als je die hebt, kun je ook het model voeden en kun je de voorspellingen doen.
Ja, en zijn er dan nog branches aan te wijzen of producten of weet ik veel, waar het een misschien meer kans op succes heeft dan het ander?
Ja, je ziet wel verschillen hoe branches daarmee omgaan. Kijk, de luchtvaartwereld is bijvoorbeeld van oorsprong eentje die heel erg gereguleerd is. Daar wordt heel veel geregistreerd. Gewoon vanuit veiligheidsperspectief moet er van alles bijgehouden worden. Het is een heel goed configuratiebeheer. Dus de data is er wel. Alleen, data is nou net een branche waar heel weinig storingen optreden. Juist omdat het zo veiligheidsgedreven is. Nou, voor nucleair geldt precies hetzelfde. Anderzijds, als je bijvoorbeeld naar de maritieme wereld kijkt, veel minder gereguleerd. Daar treden meer storingen op, met wat minder grote consequenties. Alleen daar is de registratie van de storingen en de sensor, de dichtheid zeg maar, weer veel kleiner. Dus je hebt eigenlijk een aantal vakgebieden waar wel veel data is, maar geen storingen. Een andere waar wel storingen zijn, maar geen data. En het is een beetje zoeken naar een soort goede tussenvorm. En er zijn tegenwoordig de high-tech industrie waar we het net over hadden, die ASML-machines. Hè, dat is niet heel kritisch qua veiligheid, maar er zitten wel veel sensoren in. Dus dat biedt mogelijkheden. offshore windturbines, dat is iets waar, dat zijn vrij moderne machines, redelijk veel sensoren, gaat toch ook nog af en toe wel wat stuk. Dus dat zijn een beetje de tussenvormen waar je dan waarschijnlijk voor het ontwikkelen van de algoritmes nog wel wat gebruik van kan maken.
Ik zit nog even na te denken over die chipmachines. Als die falen, dan kost dat geen levens, maar wel heel veel geld.
Zeker, zeker.
Dus op die manier is het toch ook een levensgeluk, denk ik.
Een levensgeluk, want we hebben geen goede chips meer.
Nee, het is echt een hele sterke incentive om die dingen niet te laten falen.
Nee, dat is helemaal mee eens. Alleen de enorme complexiteit maakt het heel moeilijk om, zeg maar, omdat er zo ontzettend veel potentiële storingen in zitten, is het zo moeilijk om dat allemaal te voorspellen. Dat de focus daar nu heel erg is op, als ik maar een snelle diagnose kan doen, kan ik de downtime van de machine reduceren of beperken. En dan accepteer je dat het af en toe dat je het niet ziet aankomen. Maar als je dan maar heel snel een diagnose kan stellen, een module kan wisselen en hij draait weer, dan zijn de consequenties money-wise zeg maar nog steeds redelijk beperkt. En dan is dat wel een goede manier om daarmee om te gaan.
Ja. Werken jullie ook met synthetische data? Dus data die je zelf... Dus data die je zelf genereert om extra data te hebben. Bij een machine lijkt me dat heel makkelijk tussen aanhalingstekens.
Ja, en synthetische data, dat kun je twee vormen. Je kan het met simulatiemodellen genereren. Of je kan het uit fysische experimenten genereren. Ja. Wij zijn heel erg bezig met het opzetten van een aantal testopstellingen waar we gewoon echt, bijvoorbeeld met een pomptestopstelling, een elektromotor met een pomper aan, waar we gewoon allemaal zelf storingen kunnen introduceren om patronen te genereren die behoren bij een storing, om het vervolgens dan in de praktijk bij een waterschap of bij de marine toe te passen. Synthetische data genereren met modellen, met simulatiemodellen, wordt ook wel gedaan. Alleen daar heb je toch nog altijd de beperking dat een model is een benadering van de werkelijkheid. Dus je genereert data waarvan je niet zeker weet of die representatief is voor wat je in de praktijk gaat tegenkomen. Ja. Dus het helpt je een beetje, maar ik durf er nog niet op te vertrouwen dat als je een model traint, een AI-algoritme traint met gesimuleerde data, dat hij dan de fouten in een echt systeem ook goed herkent.
Ja. Nu maak je zelf het brugje naar de digital twin, waar je heel graag over wil praten, hoorde ik net. Nee, omdat het natuurlijk altijd het is een model van de werkelijkheid.
Precies.
Heb je er ook goede ervaringen mee?
Met simulatiemodellen.
Met een digital twin. Dat je iets zo digitaal had nagebouwd dat je hem vol kon belasten.
Digital twin is natuurlijk een buzzword. Hè? Ja. Eerst even wat ik onder een digital twin versta is, vanuit onderhoudsperspectief, is dat wij een model maken van een echte machine die meedraait en laat zien hoe het degradatieproces kan optreden. Die kun je real-time voeden met sensordata vanuit de echte machine, waardoor ze gekoppeld zijn.
Mooi.
Alleen als je waar je een digital twin vooral wil gebruiken, is om hem dingen te laten doen die je met de echte machine niet kan doen. Dus ik zie vooral het voordeel in het kunnen draaien van een aantal verschillende scenario's richting de toekomst toe, om te kijken als je hem bijvoorbeeld op een ander gebruiksprofiel gaat gebruiken, wat voor consequentie heeft dat dan voor de snelheid waarmee het systeem gaat degraderen? Of als ik nu geen onderhoud ga doen, wat gebeurt er dan? Die optie heb je vaak met je echte machine niet. En daar zie ik vooral de voordelen.
Maar heb je nu al goede ervaringen mee? Of is het theorie?
Van wat voor apparaten bouw jij Digital Twin?
We zijn bezig voor een marineschip. Voor een schip.
Een heel schip?
Een
boot.
Ja, precies. Maar een schip is dan voor ons een verzameling van installaties die aan boord van een schip staan. Dus dat is een voorstuwingsinstallatie, een dieselmotor met een schroefas en een tandwielkast. Dat is de romp, de constructie. Dat is een pomp. Dat is een koudwatermaker. Een aantal systemen aan boord die vormen wat ons betreft zeg maar functioneel wat een schip moet zijn. En daar proberen we nu een digital twin van te maken. En dat betekent dat we concreet modellen voor elk van die verschillende systemen aan het ontwikkelen zijn, waar we sensordata in kunnen stoppen en die dan kunnen voorspellen wanneer bepaalde storingen optreden. En dan heb je een soort speelomgeving of scenario-analyse-omgeving, waarin je vanuit de huidige toestand van een schip die eraan gekoppeld is, in de toekomst een aantal scenario's kan vergelijken. En dat kan voor lange termijn voor fleet management zijn. Hè? Dat de manager van een hele vloot van schepen optimaal kan inplannen. Dit jaar moet dat schip in onderhoud, het jaar daarna de volgende. Dus gewoon over echt jarenlange planning. Maar dat kan ook heel korte termijn zijn. Ik zit aan boord van een marineschip. Ik moet een missie doen van de komende 2 weken. Kan ik al mijn systemen nog blijven gebruiken? Of moet ik toch even iets rustiger aandoen om ervoor te zorgen dat ik net die 2 weken vol kan maken?
Ja, en is dat dan uitgaande van, hoe moet je dat nou zeggen? Een model van een nieuw schip? Of heb je op een of andere manier een kopie van een gebruikt schip dat overeenkomt met het ding dat je van plan bent op missie te sturen.
Ja, kijk,
dat lijkt me moeilijk, het laatste.
Ja, maar dat is de enige manier waarop het zou kunnen werken. Je moet, je moet de huidige toestand van het schip...
Met alle sletarige kenmerken van dat moment.
Ja, precies. Dus je moet eigenlijk een digitale digital twin mee laten lopen met de levensduur van een schip.
Ja.
Dus ideaal vanaf nieuwbouw van het schip moet je de digital twin mee laten lopen. En ofwel simuleren, doorrekenen wat dan de degradatie is. Ofwel continu metingen kunnen doen.
Ja.
Waardoor je het model kan updaten aan de
deukje en krasje invoeren, precies. Bij wijze van spreken. Ja. Hoe ver ga je daarin?
Zoals bij alle modellen moet je altijd een afweging maken tussen welke nauwkeurigheid heb je nodig, wat wil je er voor beslissingen meenemen, en hoeveel detail stop je in het model. En je kan in modellen natuurlijk eindeloos gedetailleerd gaan werken, maar je moet je afvragen of het de moeite waard is.
Ja, wanneer het nog relevant is.
Ja, precies. Ja,
maar kun je daar een voorbeeld van geven wat je dan nog wel en wat je dan niet meer...
Niet nemen we aan, maar misschien wel iets anders waar we denken van wat neem je toch
mee? Kijk, de romp van een schip, daar kunnen scheuren in ontstaan. Dus als er af en toe een deukje of een krasje, alhewel een krasje in de verf, kan weer betekenen dat er heel veel corrosie gaat optreden.
Ja. Ja.
Dus ook dat, dus we zijn ook aan het nadenken of we bijvoorbeeld met drones af en toe een aantal foto's van een schip kunnen maken.
Een soort scan.
Ja, om zeg maar even de huidige toestand in kaart te brengen. Met beeldanalyse daar een soort getalletje uit te halen van hoeveel procent van de romp is aangetast. En dat weer als data in een database te stoppen. Waardoor je weer modellen kan ontwikkelen hoe in de loop van de tijd zeg maar die corrosie zich ontwikkelt.
Ja. Zo nu ongeveer halverwege zijn, heb ik onwijs veel behoefte om even een persoonlijke vraag te stellen. Hoe zit het met jouw je smart maintenance van jezelf? Meet je ook alles bij jezelf en predict je jouw persoonlijke onderhoud ook? Of is dit echt een vakgebied voor je apparaten? En zelf, als mens, heb je van... Je kan dat helemaal niet...
Onderhoud van het menselijk lichaam hebben we het nou opeens over.
Ja. Nee, maar dat ben ik benieuwd naar, want het is een vak. En misschien meet je alles wel, neem je alle pillen tot je...
Wending.
Ik ben sporter, dus ik hou wel veel dingen bij. Hè? Ook met hartslagmeters, rustpols, dat soort dingen. Dus je kan ook aan een menselijk lichaam natuurlijk heel veel metingen doen om de toestand te bepalen. Conditiebewaking, dat kun je op een apparaat doen. Dat kun je ook op een mens doen.
Dus maar jouw modellen van voorspellend onderhoud bij jezelf, dan heb je wel van, oké, nu over 10 jaar dan dreigen mijn hersenen krimpen. Ik moet nu al onderhoud plegen om mijn hersenen minder te laten krimpen. Toch? Daar hou je rekening
mee. Denk je in die termen ook over jezelf, even tussendoor?
Nou, ik denk wel vaak na over de parallellen tussen de gezondheidszorg en de medische wereld en wat wij doen aan onderhoud aan apparaten. En er zitten heel veel parallellen tussen. Als je naar een arts gaat, je hebt een klacht. Het eerste wat hij doet is een diagnose stellen. Dat is wat wij net ook zeiden. Vanuit die sensordata proberen wij een diagnose te stellen over de toestand van het apparaat. Dat doet een arts zo. Die heeft dan niet allemaal sensoren, maar die doet zelf metingen. En op basis van het patroon in die sensordata, in die data, stelt hij een diagnose over wat er aan de hand is. Het nadeel bij mensen is dat je eigenlijk alleen maar correctief onderhoud kan doen. En je kan heel moeilijk preventief onderhoud. Je kan niet even zeggen, ik vervang mijn hoofd en ik zet er een nieuw... Dat kun je bij een machine kun je dat doen. Hè? Daar kun je heel lang de levensduur oprekken en verlengen door gewoon nieuwe onderdelen toe te voegen, waardoor je weer langer mee kan.
Ja. Nou, maar toch bestaat dat wel, hoor. Want ze zeggen in de huisartsen en fysiotherapeuten, ze zeggen ook use it or lose it, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus gewoon bewegen op een normaal niveau is een vorm van preventief onderhoud.
Ja. Maar dat is weer de parallel daarmee, is dat wij in ons onderzoek heel erg proberen te snappen hoe de relatie is tussen hoe je een systeem gebruikt en wat dat doet met de snelheid waarmee die degradeert. Dus de belasting bepaalt heel erg hoe lang je ermee kan en wat er mis kan
gaan. Bij mensen precies hetzelfde dit.
Precies.
Exact hetzelfde.
Maar daar zit dus heel erg het preventieve in de gezondheidszorg. Dat je zegt, we weten nu dat er een relatie is tussen roken en degradatie van je longen.
Ja.
Dus als wij dat gebruikspatroon kunnen aanpassen, kunnen we daarmee de levensduur oprekken. Nou, dat is een hele duidelijke parallel met wat wij voor machines ook doen. Bij windturbines doen ze dat. Hè? Als je daar weet dat een van je rotorbladen bijna op springen staat, maar je zit midden in het windseizoen in de winter, dan wil je niet dat die de volgende maand stuk gaat. Want dan mis je een heel stuk productie in de maanden dat er veel wind is. Dus wat ze daar vaak doen is, ze schakelen hem net 2 tandjes lager, waardoor die minder belast wordt. Daarmee kun je net de periode uitzingen tot de windstille zomer. En dan is het niet erg dat je even een weekje stilstaat om het blad te vervangen. Dus je kunt daarmee door de belasting te kiezen, heel erg sturen in wanneer je storingen gaan optreden. Maar ja, dat is precies mooi, wat je bij mensen ook doet, denk ik.
En dan kijk ik eventjes naar Ben, want...
Het was een tussendoorvraag.
Ja, weet ik wel, maar het is de parallel. Ik vind het echt heel interessant. Op een normaal gemiddelde Nederlander niveau is normaal bewegen. Dat is een vorm van preventief onderhoud. En dan werk je eigenlijk, denk ik, modelgericht. Ik kijk stiekem op ooghoek even naar Tido. Terwijl als je naar de topsport gaat kijken... dan ga je juist volgens mij meer in de richting van een datagedreven aanpak. Er worden allerlei wattages gemeten en gewrichtshoeken. En Joost nog weten wat allemaal nog meer.
Ja. Ja, maar dat is wel heel erg zeg maar performance gerelateerd en niet zozeer levensduur gerelateerd. Want als je een voorspelling zou moeten doen voor de levensduur van een topsporter...
Naar beneden.
Precies. Dus dat is ook weer een beetje een afweging van ook een auto. Je kan hem hele korte termijn, een Formule 1 auto, hele korte termijn... Heel veel eruit persen, maar die heeft geen lange levensduur. Dus je kan data gedreven inderdaad de performance heel erg opkrikken. Of je kan data gebruiken om juist de levensduur heel erg...
Mensen is gewoon een machientje, Ben.
Ja, precies. Nou, even over de datamodellen. Dus we hebben al de data en jullie maak je dan specifieke modellen. Kun je daar meer over vertellen? Dus wat voor algoritmes je traint, hoe dat eruit ziet. Gebruik je Azure, gebruik je AWS...
Ik ben zelf geen data scientist, dus ik zit niet heel erg in alle details. Ik zie wel wat...
Je hebt mensen die dat voor je doen natuurlijk, maar misschien weet je een hoop over iets.
Precies, alleen en ik heb zelf, wat ik zei, een materiaalkunde achtergrond. Dus ik probeer vooral die domeinkennis in te brengen en te kijken hoe we dat kunnen combineren. Maar globaal wat je ziet is dat wat wij willen doen is een paar aantal niveaus. We willen enerzijds detecteren of er überhaupt een storing in een systeem zit. Dat is anomaly detection. Heb je een anomaly detection algoritme. Ja. Een tweede is op het gebied van diagnose probeer je vast te stellen welke storing is nu op dit moment aan de hand. En dat is een vorm van klassificatie. Dus dan train je een algoritme met een aantal verschillende storingen. Daar horen bepaalde patronen in de data bij. En je leert het algoritme om die patronen te herkennen en dan te zeggen oké, deze hoort in dat bakje, die hoort in dat bakje.
Ja.
En uiteindelijk de derde stap is de voorspellingen doen. Dan ga je meer met regressieachtige modellen. Dan moet je echt over de tijd... Dus tijdseries van data gebruiken om uiteindelijk de evolutie van bepaalde grootheden over de tijd te kunnen volgen.
Ja.
En dan train je algoritmes vooral om te herkennen hoe patronen in de tijd verlopen. En dan hoop je dat je daar een bepaalde evolutie, een bepaalde trend in vindt die je ook kan voorspellen. Dus dat je weet, oké, als ik een poosje op deze manier aan het veranderen ben, dan duurt het nog zo lang voordat ik dat en dat event tegenkom.
En moet ik dan zien gewoon bij een windmolenpark dat ik een dashboard krijg als ik dat beheer en dan zie ik een rood lampje en denk oh daar moet ik iemand naartoe dus je maakt ook speciale dashboarding met notificaties, is het urgent of niet, krijg je notificaties niet urgent, is hier gewoon een rood lampje.
Ja, dat is uiteindelijk hoe je het gaat implementeren. Dus wij zijn vooral met de onderliggende methodes, algoritmes, dingen bezig, maar uiteindelijk kun je dat heel mooi omzetten in een dashboard en dat is wat de industrie heel veel doet, hè? Dat je inderdaad met technische centrales, technische centrales in een fabriek. Alleen maar allemaal schermen heb waarvan de hele fabriek gewoon de toestand van alle machines continu in beeld wordt gebracht.
Maar bijvoorbeeld die molen waar je het over had, die dan langzamer moet draaien, dat gaat automatisch, neem ik aan. Dus hij weet van, dat zou kunnen.
Dat zou kunnen dat het in het regelsysteem zit. Ja.
Oké, waardoor die dus langer doorgaat.
Ja.
Oké. Ik wil weer een ander onderwerp, maar misschien heb jij nog hierover. Ik wil namelijk ook naar puur digitale platformen. Dus je hebt een e-commerce platform. Weet je wel? En ja, dat kan ook. Dat moet je ook onderhouden, dat het lang doorgaat, dat het de lood aan kan.
Ja.
Is dat, de sensoren, dat zie je gewoon in de data. Nou ja, je hebt te veel lood bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat kan je in de data zien. Hoe kijk je als in het onderhoud, hoe kijk je daarnaar?
Er zitten twee aspecten aan. Eén is de elektronica die erin zit. Elektronica is nog gewoon hardware. Alleen van elektronica...
Oh, dat wordt warm en zo. Dat bedoel je?
Ja, stoffig, niet te vergeten.
Stoffig, warm.
Ja. En het beeld van elektronica, van printplaten en dat soort dingen... is altijd dat het random failure noemen we dat. Dat het willekeurig stoort. Dat je eigenlijk niet kan voorspellen wanneer het stuk gaat. De kans dat het morgen stuk gaat is eigenlijk net zo groot... als wanneer het over een jaar pas stuk gaat. En dat komt vooral omdat er heel veel componentjes op zitten die allemaal even belangrijk zijn voor het functioneren van die hele printplaat. Tegelijkertijd, als je
is voor mij nieuw dit hoor. Dus dat je zegt dat je niet kan voorspellen. Printplaten, dat kan morgen stuk gaan, over 10 jaar stuk gaan.
Nou, dat is het beeld wat in de industrie heel erg leeft. En ja. wordt, vanuit reliability engineering wordt heel veel naar faalkansen gekeken. Dus er wordt gewoon gezegd, nou, voor deze
print... Dat is een aansprakelijkheidsengineer, hoor ik dat goed?
Nee, reliability, nee, dat is
reliability. Ik dacht, je zei liability.
Reliability.
Betrouwbaarheid.
Ja, precies.
Okay. Ga verder. Ja.
Dus dat is heel erg op basis van statistiek. En dan reken je gewoon uit van, nou, ik heb er gewoon 20.000 getest. Ja. En een gemiddelde levensduur, mean time to failure, dat hoort een bepaalde verdelingsfunctie bij. En daar is over het algemeen het beeld van, nou, dat is redelijk random failure. Tegelijkertijd, als je daar als natuurkundige naar kijkt, zeg je, ja, maar er zijn trillingen, er is luchtvochtigheid, er is temperatuur. Dat zijn allemaal fysische processen. Ja. Dus ook die elektronica moet zich houden aan die fysische wetten. Dus daar kun je iets voor voorspellen. Dus er zijn ondertussen ook wel modellen. En er zijn ook onderzoeksgroepen in Amerika mee bezig. Die ook modellen maken voor als de temperatuur hoger wordt. Wordt de levensduur zoveel procent korter. Als daar een bepaald trillingsniveau staat in de omgeving waar die printplaat gebruikt wordt. Dan heeft dat effect op de levensduur van je component. Dus daar wordt wel steeds meer ook de switch gemaakt naar, als ik gewoon bijhoud, monitor wat de omgevingscondities zijn, kan ik dat gebruiken om nauwkeuriger te voorspellen wanneer die printplaten eventueel zouden kunnen gaan storen en wanneer je ze dus zou moeten vervangen.
Ja, bijvoorbeeld mijn iPhone niet boven de 45 graden, gebeurt dat 10 keer, dan gaat die batterij eerder dood.
Dat soort regels, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, maar dat is de ene kant, want je had twee kanten. Maar...
Ja. Oh nee, ga dan maar even verder, want ik wou een...
Dus dat is de hardwarekant van wat jij noemde. De andere kant is meer de softwarekant.
Ja, daar hebben we ook
en software is inderdaad nog veel ingewikkelder om daar... tenminste, daar hebben wij nog weinig ervaring mee. Maar het wordt wel vaak door bedrijven aangedragen. Kijk, ook software... We hebben het gevoel dat ook software kan degraderen. Want als je het langer gebruikt, als je Windows langer gebruikt, gaat die vaker vastlopen. Dus kennelijk is daar een of ander degradatiemechanisme.
Digitaal stof.
Ja, nou ja, geef het een naam. Maar dat is inderdaad, daar is nog niet heel veel over bekend. Er zijn wel wat modelletjes voor die zeggen van, de betrouwbaarheid van software kun je uitrekenen als je weet hoeveel regels code erin zitten. En nog een aantal van dat soort karakteristieken. En dat zijn wat vuistregeltjes die dan aangeven hoe groot de kans is dat er een storing optreedt in die computercode.
Ja, er zijn is natuurlijk clean code of niet?
Er zijn geheugens die vol raken. Nou ja. Wat veel mensen wel weten is, als je browser moeilijk gaat doen, dan moet je de cookies maar weer eens opruimen. Weet je, dus er zijn echt ook wel inderdaad vormen van digitaal stof.
Ja.
Waar vaklieden als jij misschien meer verstand van hebben. Maar ik kan het me in ieder geval wel voorstellen.
Ja, ja. En ik denk...
Los van bugs die geleidelijk aan ontdekt worden. Ja, en,
Maar dat zijn gewoon ontwerpfouten, zou ik zeggen. Ja, dus die misschien niet direct vanaf het begin duidelijk zijn, maar die je pas later
Het ontdekt. Heet wel softwareonderhoud, maar het is een iets andere tak van sport, stel ik me inderdaad
Maar ook
voor.
Daar, analoog aan wat ik eerder zei, van als materiaalkundige probeer ik te snappen wat de degradatiemechanismen zijn, zou je dat bij software ook moeten doen. Je zou met een aantal deskundigen op dat gebied moeten gaan zitten om aan te geven, wat zou er allemaal in de loop van de tijd anders kunnen worden? Voorlopende geheugens, dat soort dingen. En dan moet je gaan denken van, kan ik dat soort processen op een of andere manier monitoren? Zijn er sensoren nodig? Of kan ik vanuit de data stromen die toch al door zo'n systeem heen gaan, kan ik afleiden of dat soort dingen gebeuren? Misschien moet je gewoon tellen hoe vaak je iets naar geheugen stuurt of niet. Al dat soort dingen zou je kunnen gebruiken als telletjes om zeg maar weer te koppelen aan een kans op falen of een bepaald degradatieniveau.
Zoals ik je erover hoor praten, is dat toch een vak dat nog een beetje ontwikkeld moet worden. Klopt dat?
Ja,
dat gevoel heb ik ook namelijk.
Ja.
Het is heel vaak, het werkt niet, Ctrl-Alt-Delete.
Precies.
Ja.
Of douw er maar een nieuwe processor in. Of douw er maar een nieuw moederbord in.
Ja. Dus ik denk dat het daar heel vaak nog een vorm van correctief onderhoud is. Dus we wachten gewoon tot het fout gaat en dan doen we iets. Terwijl je daar... Ja. Denk ik ook richting voorspellend of diagnose stellen misschien wel meer zou kunnen doen. Ik ben me niet bewust van.
Ja, ik denk ook heel erg aan spaghetti code bij de Belastingdienst. Weet je, niet meer precies snappen hoe het zit. Weet je, dus dat is zijn een van de factoren.
Ja.
Wat plak je er allemaal continu aan? Wat verander je?
Ja, maar dat zit zeg maar in die. Daar zijn dus methoden voor om zeg maar op basis van een aantal van die karakteristieken van software. En daar zou dit er eentje van kunnen zijn. Naast het aantal regels code en dat soort dingen. Maar ook waarschijnlijk hoe goed het getest is en dat soort dingen.
Maar daar moet toch ook een leerstoel voor zijn voor dit soort dingen. Dus jij bent meer op de hardware.
Ja.
Maar er moet ook een software, denk ik. Dat wij zijn ze nog niet tegengekomen. Nou, dat is de volgende oproep.
Ja. Ik ken hem ook niet. Maar je zou zeggen inderdaad dat daar voldoende uitdagingen in zitten.
Ja.
En ook voldoende te halen valt.
Ja. Oké.
Okay. We hebben volgens mij allebei een podcast geluisterd waar jij in optrad. De Dataloog. Was
de Dataloog.
Ja, bepaalde aflevering daarvan. En daarin zeg jij, het idee was een tijd lang dat alles voorspelbaar zou worden en dat onderhoud eigenlijk geen uitdaging meer zou zijn. Maar dat is niet uitgekomen. Hoe komt dat? Laten we het eerst over hebben, waardoor ontstond het idee dat onderhoud geen uitdaging meer zou zijn?
Nou, kijk, tussen de 10 en 5 jaar geleden kwam natuurlijk die hele hype met big data, AI. We gaan straks alles met algoritmes kunnen voorspellen. Ja. En toen was ook in de onderhoudswereld die idee van ja, als wij gewoon straks overal maar sensoren inhangen en we voeren die data aan AI-algoritmes.
Gaat de rest vanzelf.
Dan gaat de rest vanzelf. Dat is gewoon een kwestie van maar genoeg data erin stoppen en die voorspellingen die komen wel.
Ja.
Ondertussen zijn we erachter dat alleen de hoeveelheid data zegt niet zoveel. En met name dat grote probleem dat we gewoon onvoldoende voorbeelden hebben van dingen die stuk gaan. Dat maakt het heel moeilijk om dit toegepast te krijgen in de onderhoudswereld. Kijk, als je bij een supermarkt alle verkoopcijfers in een algoritme stopt, dan gaat hij heel snel ontdekken van iemand die dat koopt vaak ook dat. Ja. Daar heb je heel veel voorbeelden van. Dus het is heel makkelijk om die algoritmes daarmee te trainen. Dat is bij ons, in ons vakgebied, de grote uitdaging. Dat we gewoon per definitie gewoon heel weinig voorbeelden hebben van storingen. Waardoor je alleen puur data gedreven eigenlijk die algoritmes niet zo goed krijgt dat ze kunnen gaan voorspellen. Ja, en dan is de effort ineens veel groter. Omdat je dan altijd die domeinexperts moet hebben om die te combineren met de data die we hebben. En dat is gewoon taaier dan we destijds dachten.
Ja, maar ik vind het wel. Want ik denk van ja, maar het gaat altijd stuk even met je machines. Hè? Als de temperatuur te hoog is, als de trillingen te heftig worden, als je geen olie ergens instopt in de machine, ik noem maar wat. Ja. Maar goed, je kan best wel een heel rijtje maken waardoor het stuk gaat. Dus ja, dat meet je dan. Dus dan zie ik niet, wat zou er dan nog anders stuk kunnen gaan dan dat hele rijtje van die machine?
Ja, maar precies wat jij zegt, dat moet je doen. Als je weet wat er stuk kan gaan, dan moet je daarop gaan monitoren. Dat is nog niet wat er gebeurd is. Alle sensoren die nu in machines zitten, zijn vooral vanuit die regeltechniek erin gekomen. En er zijn nog niet heel veel machines die zodanig ontworpen zijn dat je op voorhand bedenkt wat de mogelijke storingen zijn en daar specifiek de sensoren op toepast die je daarvoor nodig hebt. Als we dat zouden doen, zouden we inderdaad heel snel stappen
kunnen maken. Is dat een braakliggend gebied? Is dat laaghangend fruit?
Ja, maar dat is zeg maar de kentering die nu komt in het vakgebied. Dat we nu herkennen dat met de sensoren die er standaard in zitten, kom je niet zo heel ver. Dus als we iets willen met die data, dan moeten er gewoon een aantal sensoren moeten erbij komen. Ja. Die wel heel dedicated voor dat doel.
En is dit iets waarvan jij, want ik heb je er net zoiets horen zeggen, geloof ik. Is dit iets waarvan je zou kunnen zeggen, het is niet in het belang van de fabrikant om zulke features erin te stoppen?
Nou, dat valt te bezien. Kijk, de businessmodellen van heel veel fabrikanten is ook veranderd de afgelopen 10 jaar. Waar vroeger de heel veel bedrijven gewoon producten maakten, verkochten en er daarna niet meer naar keken, of alleen nog reservedelen leverden, wordt er tegenwoordig heel vaak een onderhoudsconcept bij verkocht.
Ja.
Of zelfs, ze verkopen niet eens meer systemen, ze verkopen alleen maar de dienst. Dus bekend voorbeeld, kopieerapparaten. Vroeger kocht je een kopieerapparaat, daar betaalde je 1 keer voor en het was jouw apparaat en als er een storing was moest je reservedelen kopen of belde je een monteur. Tegenwoordig er zijn heel veel fabrikanten van die machines, die zetten daar gewoon voor jou een machine neer. Die zeggen het blijft onze machine, jij betaalt per kopietje en wij zorgen dat het ding altijd draait. En dat betekent dat er ineens heel veel belang voor de fabrikant is om die sensoren erin te doen.
Ja.
Want daarmee kan hij zeg maar een goede prijs bepalen voor het onderhoudscontract. En kan hij zorgen dat hij winst gaat maken. Als hij die sensoren er niet in stopt, is het voor hem ook afwachten wanneer die stuk gaat. En moet hij dus, om te voorkomen dat hij allerlei boetes krijgt voor apparaten die steeds niet werken, moet hij iedere keer heel vroeg onderhoud doen en dan verdient hij er niks aan. Dus vanuit dat perspectief is er ook wel degelijk een incentive voor allerlei fabrikanten om ook dit soort sensoren gewoon wel in die machines in te bouwen.
Ja, even een voorbeeld weer met mijn iPhone. Dus hij gaat uit als de temperatuur te hoog wordt. Het is dus een sensor, hij gaat stuk anders uit. Ja. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Maar mijn vraag is, dat wil ik even melden. Mijn vraag is, dat met die kopieerapparaat topvoorbeeld. In de praktijk, inderdaad, er was een grote belofte, 10, 15 jaar, everything as a service. Ja. Maar dat valt onwijs tegen. Omdat dan dat ene kopietje toch weer te duur is en dan kan je goedkoper. Nou, we hebben het nu over kopietje, is een verkeerd voorbeeld.
Nou ja, een telefoon zou ook een voorbeeld kunnen zijn. Waarom is dat eigenlijk geen dienst? Nou, dat is het niet.
Nee. Straalmotoren onder vliegtuigen. Hè, wordt ook Rolls-Royce bijvoorbeeld.
Ja, Rolls-Royce doet het ook. Hè?
Power by the hour noemen ze dat. Dus daar koop je niet een gasturbine onder een vliegtuig. Een vliegtuigmotor. Maar daar koop je gewoon uren voortstuwing. Dus dat de motor blijft...
Er?
Ja.
Rolls-Royce straalmotoren heeft zo'n, as a service.
Ja, dat is het. Ja,
dat wist jij. Oké, ik niet.
Nou ja, toevallig heb ik dat ooit eens gehoord.
Maar dat is inderdaad hetzelfde concept van als je als fabrikant maar voldoende... En natuurlijk een vliegtuigmotorfabrikant weet precies hoe dat systeem in elkaar zit. Hè. Dat is ook heel specialistische kennis. En als je daar maar zorgt dat je goed bijhoudt hoe die operator, die airliner, die motor gebruikt... dan kun je daar heel dedicated je onderhoud op toepassen. En dan kun je ook vrij goed van tevoren uitrekenen wat het jou kost om om die bepaalde beschikbaarheid te leveren. Ja, dat volgens mij werkt dat best goed als businessmodel. En het is voor airlines ook ideaal natuurlijk. Hè? Die hoeven dat niet allemaal zelf te regelen. Die hoeven geen zelfonderhoud meer in te plannen. Die leasen gewoon zo'n machine, zeg maar. En Rolls-Royce zorgt dat het werkt.
Ja, en ja, trouwens, bij personenauto's is het niet 100%, maar er bestaat leasing. Hè? Dus ja. Dat is eigenlijk net zoiets.
Ja, ja, maar het is niet 100%, vind ik ook. Nee, dat is weer een financiële constructie achter. Weet je, wat is de eindwaarde van die auto en al dat gedoe allemaal. Ja, maar ik zit nu even van wanneer lukt het wel, wanneer lukt het niet. Dat popt bij mij op. Want CT-scanners willen ze ook, weet je, het aantal CT-scans dat je maakt. En niet dat apparaat. Mm-hmm. Dat is ook een service in de gezondheidszorg. Dus ik zit nu zoeken van wat zijn de elementen waardoor het wel kan, niet kan. En bij Rolls-Royce is het natuurlijk makkelijk, hè? Al die sensoren... Dat voortstuur je gaat er niet ineens allemaal loopings draaien. Waardoor die motor... Weet je, dat doe je niet.
Nee, het is redelijk voorspelbaar gebruik.
En met een auto is het minder voorspelbaar. Want dan gaat Herbert weer veel te snel rijden.
Zo.
Dus, ik zocht een beetje naar elementen wanneer wel, wanneer niet, om dat wel te doen. En je moet sensoren kunnen plaatsen natuurlijk.
Ja.
En dan, uitlezen. Ja. En die hele keten hebben.
Jij doet het nou voor Defensie... Is dat een dienst die jouw vakgroep levert aan Defensie? Of hoe is dat eigenlijk geregeld?
Nee, ik heb twee aanstellingen. Een van mijn banen is dat ik gewoon in dienst ben van het ministerie van Defensie. Ik werk op de Nederlandse Defensieacademie. Ja. Dat is zeg maar de interne universiteit van Defensie. Dus daar heb ik gewoon een aanstelling als hoogleraar. En ik geef les aan de toekomstige officieren bij Luchtmacht, Landmacht, Marine. Die geef ik wat bewustwording mee over hoe onderhoud een rol speelt in het gebruik van alle technische systemen.
Ja.
En daarnaast doen we gewoon een groot onderzoeksprogramma waar we vooral voor Defensie dan zorgen dat het onderhoud slimmer en efficiënter wordt.
Ja.
En tegelijkertijd vanuit Universiteit Twente doen we eigenlijk precies hetzelfde onderzoek. Alleen de toepassingsgebieden zijn dan in de civiele wereld. Dus spoor, windturbines, infrastructuur. Ja.
Maar dit soort onderhoudskwesties, zijn het altijd dingen die moeten worden opgelost in het contact tussen klant en leverancier? Of zijn er bijvoorbeeld ook bedrijven die hier advies over geven? Als je gewoon apparatuur in eigendom hebt en je wilt die zo onderhoudsvriendelijk mogelijk gebruiken?
Ja, er zijn wel een aantal gespecialiseerde bedrijven, gewoon consultancy-achtige bedrijven in Nederland, die je gewoon kunnen helpen om na te denken wat het beste onderhoudsconcept voor jouw systemen is. Of zelfs gewoon een soort externe technische dienst zijn die je gewoon kan inhuren om voor jou het onderhoud te laten uitvoeren aan je systemen. Dus bij Scania Fabriek in Zwolle bijvoorbeeld gebeurt dat. Die IJsseltechnologie is een bedrijf die daar gewoon wordt ingehuurd om gewoon het onderhoud aan het machinepark van Scania te doen. Dus dan besteed je het uit, maar dan denkt zo'n club ook na over wat dan de handigste manier is om dat uit te voeren.
Ja, mooi.
Hoeveel minuten hebben we nog?
Nog 8.
Oh, mooi. Je had het ook over van tevoren over... moeten we het hebben over AR, VR? Want dat is ook onderhoud. En wij dachten, Herbert en ik, van hoezo AR, VR onderhoud? Ja, dan train je mensen en dan kunnen ze hebben je ze getraind met AR, VR. En dan dat is ook... Ik begreep niet waarom dat onderhoud was.
Nou, kijk, we hebben het nu heel erg gehad over het inplannen van het onderhoud. Wanneer moet je het doen? Maar op het moment dat je bedacht hebt wanneer je onderhoud moet doen, moet je het gaan uitvoeren. En dan moet het ook op de goede manier uitgevoerd worden. Hè? Het adagium in onderhoud is vaak, soms is het beter om het gewoon niet aan te raken en niet open te maken. Want het introduceert alleen maar extra fouten als je het een keer open hebt gehaald.
Ja.
Nou, om dat te voorkomen, zou je kunnen zeggen, je moet je onderhoudsmonteur zeker bij complexe systemen heel goed opleiden, zodat ze de goede dingen doen als ze aan die machine gaan sleutelen, als ze dingen gaan openhalen. En dat kun je heel veilig doen door ze in een VR-omgeving te trainen en dan vast te laten zien, nou, zo ziet zo'n machine eruit. Als je dat luikje open doet, komt dat erachter vandaan. Dan moet je heel goed oppassen dat je dat netjes openmaakt en aan de kant schuift.
Maar zie je dat in de praktijk? Want is voor mij is dit nu theorie en ik zie wel wat casussen. Denk ik, nou prima, leuk, dat doen jullie. Mm-hmm. Maar hoe groot is dit nu?
Ik denk dat het nog heel beperkt is. Er zijn wel wat bedrijven die ermee bezig zijn. Hè. Die verkopen vooral die technologie, omdat dat hele visualisatie gebeuren. Dat wordt dan ook vaak een digital twin genoemd. En dan kun je in die digital twin kun je dan gaan trainen. Ja. Wat denk ik wel al wat verder ontwikkeld is en ook wel toegepast wordt, is augmented reality. Dat je zegt van ik heb een monteur die ter plekke iets moet doen, maar even niet voldoende skilled is om precies te weten wat hij moet doen. Die krijgt een brilletje op, waarbij die gewoon aanwijzingen krijgt in zijn scherm, zeg maar.
Ja.
Waar die moet kijken. Dus er ligt een bepaald boutje op, draai nu dat boutje los. Er ligt een aantal ander dingetje op, ga daarna kijken. Dat helpt wel, denk ik, om ook in het kader van personeelskrapte, als je te weinig hoogopgeleide mensen hebt, dan kun je met lager opgeleide mensen, aangevuld met dit soort technologie, toch je onderhoudswerkzaamheden uit laten voeren.
En is die assistentie via zo'n AR-systeem dan automatisch? Of zit er dan iemand mee te kijken van de klantenservice?
Dat zijn twee varianten inderdaad. Dat je enerzijds heb je gewoon een soort expertsysteem. Dat is eigenlijk gewoon je onderhoudsmanual, zeg maar. Die is gedigitaliseerd en die in je bril zit. En die jou gewoon in stappen uitlegt. Doe nu dit, doe nu dat. Dus in plaats van dat iemand het boekje leest, krijgt hij dat gelijk in zijn scherm te zien. Maar het kan ook zijn dat het remote assistance is. Hè? Dus onderhoud op afstand noemen ze dat vaak. Dan zit de echte specialist zit ergens in een centrale en die kan een aantal mensen aansturen die dan in het veld het werk doen.
Ja.
En die kan gewoon meekijken. En als ze er niet uitkomen, kan hij op afstand advies geven om bepaalde dingen wel of niet te doen.
En is er een onderscheid te maken wanneer het ene meer geëigend is en wanneer het andere?
Ja, kijk, als het redelijk standaard regulier onderhoud is, dan kun je dat heel makkelijk doen met zo'n gedigitaliseerde onderhoudsmanual. Dat is gewoon van tevoren weet je waar je tegenaan loopt. Dus dat kun je gewoon digitaliseren. Als het heel specialistisch is, dus het zijn iedere keer andere dingen. Je moet iedere keer andere storingen gaan optreden in het veld. Dan is het handig dat er een expert op afstand meekijkt. En gewoon kijkt van kan ik in dit geval helpen om aan te geven wat die zou moeten doen.
Ja, kun je nou nog zeggen wat voor bedrijven of wat voor bedrijfstakken goed of slecht bezig zijn op het gebied van preventief onderhoud? Waar nog ziektes gewonnen moeten worden?
Ik denk in de energiesector met die windmolens en zonnepanelen, want dat is een nieuwe sector. Daar heb ik het idee dat het wel aardig voor elkaar is.
Ja, tegelijkertijd in die windturbines zie je ook dat er heel erg een push is om nieuwe windturbines te installeren. Dat zal nu misschien een beetje al verder zijn, maar wij hebben een paar projecten gedaan in die sector 5 jaar geleden. En toen waren al die bedrijven heel erg bezig om nieuwe machines neer te zetten. En de fabrikanten garanderen de eerste 10 jaar een garantieperiode. Dus de owners, de eigenaren van die windparken, waren helemaal niet geïnteresseerd in onderhoud. Die hadden zoiets van de eerste 10 jaar kost het mij toch geen cent.
Dat zijn van die platte energieboeren.
Precies. Alleen, dus het zou best...
Mooi dat je bevestigt.
Nee, dat is heel kortzichtig natuurlijk. Dus het zou goed kunnen dat daar de komende tijd ineens het besef komt van ja, we hebben er nu ontzettend veel staan. Er kan van alles fout gaan. En het kan ons ook heel veel geld kosten als dat fout gaat. Dat daar nu ineens heel veel nodig is op gebied van onderhoud.
Bij windmolens kun je hebben dat hoe harder het waait, hoe meer ze opleveren. Tot een bepaalde grens, dan wordt het gevaarlijk.
Ja.
He, dus waar je die grens in zicht krijgt, dan wordt het dilemma steeds groter. Want nog iets harder is nog meer opbrengst.
Ja.
En dit is een hele mooie brug naar de PF-interval. Want ik had die grafiek naar mijn familie gestuurd. En die zeiden van Ben, waar ben jij mee bezig in je leven? Maar de PF-interval, moet je even uitleggen, dat heeft precies met die windmolen te maken. Die is heel belangrijk.
Ja, het PF-interval, als je van een systeem zeg maar de conditie over de tijd in een grafiekje zet, dan is dat een kromme die eigenlijk continu naar beneden toe loopt. Dus je begint bij 100% conditie en in stapjes gaat die conditie teruglopen. En als die bij 0% komt, dan is het ding kapot. Dat moment noemen we F, dat is de failure. Dus daar gaat het echt stuk. En het idee van alle conditiebewakingstechnieken is dat je al eerder, voordat het echt stuk gaat, probeert vast te stellen dat dit eraan zit te komen. En het moment waarop je dat kan doen, dat noemen we P. En dat PF-interval, dus dat is de tijdsduur tussen het moment P dat je iets ziet aankomen en het moment F dat het echt fout gaat, dat is een heel belangrijk interval. En voor een conditiebewakingstechniek moet je dus altijd gaan nadenken, hoe groot heb ik een interval nodig? Hoe groot moet het interval voor mij zijn? Bijvoorbeeld, hoeveel tijd heb ik nodig om mijn reservedelen te regelen en te zorgen dat er een monteur beschikbaar is?
Ja.
En als jij 3 minuten voordat het stuk gaat de waarschuwing krijgt, kun je waarschijnlijk niks anders meer doen dan hem uitzetten. Of misschien helemaal niks meer en dan loopt die vast.
Precies, minder snel laten draaien. Ja.
Als jij een week van tevoren of een maand van tevoren die melding al krijgt, dan kun je gaan nadenken, oké, ik moet dan ongeveer onderhoud gaan doen. Dan ga ik mijn monteur inplannen. Dan ga ik zorgen dat ik mijn reservedelen vast bestel. En dan weet ik dat ik over een maand gewoon dat onderhoud kan doen. Nog net voor het moment dat het echt helemaal fout gaat. Dus dat PF-interval, dat is inderdaad iets waar je over nadenkt als je iets met sensoren of met conditiebewaking gaat doen. Omdat je daar,
je weet wat je, dus ja, hoe je moet acteren erop.
Ja.
En wanneer.
Ja. Precies.
Heel mooi. Belangrijk, ja.
Laatste ronde, Ben.
Laatste ronde. Nou ja, nee, ik wil heel graag weten van... Kijk, jouw vakgebied, logisch, dat moet gebeuren. Weet je, dankzij data, dankzij algoritme wordt het alleen maar beter, beter en beter. En je bent gefrustreerd dat het nog niet ver genoeg is. Maar heb je van, uiteindelijk zit de mens niet zo in elkaar, want dat ook het menselijk lichaam... Ik kan dat ook heel moeilijk op de lange termijn denken. Van hoe onderhoud ik dat goed? Hoe blijf ik goed? Mm-hmm. Dat vinden mensen moeilijk. Dus hoe kijk je naar die verhouding? Blijft het altijd knokken? Het is te veel tegen de biologie van de mens. Of zeg je van nee, ik zie echt duidelijke vooruitgangen.
Nou, ik denk dat er wel die vooruitgang die is er. Omdat het ook heel erg technologie gedreven is. Hè? Dus naarmate we steeds meer dingen automatisch kunnen registreren. Automatisch
kan je het ook automatisch weer herstellen? Die windmolen die je zei, die zelf minder snel gaat draaien. Een top voorbeeld.
Ja. Nou ja, dat is uiteindelijk... Kijk, autonoom onderhoud is uiteindelijk de stip op de horizon.
Ja,
dus autonoom voorspellen,
ja,
dat is één. Op het moment dat je kan voorspellen. En je kan ook regelen dat een systeem automatisch in gaat grijpen en dingen gaat vervangen, repareren of bij gaat stellen.
Wanneer heb je dat voor elkaar? Gewoon voor een windmolen.
Ja, ik denk dat daar nog best... Daar zijn we nog wel 20 jaar mee bezig, denk ik. Dat gaat niet dat gaat niet heel snel. En kijk, het kunnen voorspellen, dat is al lastig. Het autonoom inregelen.
Ja, met windmolen kan dat niet, want je hebt je gewoon...
Er moeten mensen naartoe, vervangen worden. Ja, precies.
Hardware.
Dus. Ja, precies.
Oké, nou, lange weg te gaan.
Ja, 20 jaar.
Ja.
Nou, over 20 jaar nodigen we je weer uit. Hadden we ook nog iets moeten vragen? Een boodschap die je kwijt wilt?
Nee, volgens mij hebben we...
Oh, heb je voldoende fundingen met alles? Ja, gaat dat allemaal goed?
Ja, dit is een onderwerp wat in de hele industrie leeft.
Dus we hoeven geen zorgen om geld te maken?
Geen zorgen, nee. Okay. Dat loopt prima.
Nou, dat is ook fijn om te horen.
Dat is nog eens goed nieuws, zeg.
Ja.
Mooi. Tido Tinga. Van de Universiteit Twente. En hij werkt ook bij Defensie.
Bedankt.
Ben van den Burg, bedankt.
Herbert Blankenstein, bedankt.
Luisteraars, bedankt. En heel graag tot de volgende week bij de volgende Technoloog.
Hoi.
Dag allemaal.
Hoi.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.